Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedendag, dit is Voetbalpraat van woensdag 26 januari. De dag dat de twee laatste landen zich plaatsen voor de kwartfinales van het Afrika Cup toernooi. De dag ook dat de transfermolen op volle toeren draait. Sterker nog, die draait bijna dol. En ook de dag dat de clubs nog worstelen met de vraag hoe ze toch 1/3 van het stadion moeten gaan vullen. Of juist 2/3 niet. Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Op die dag gaan we praten en is er dus ook genoeg om over te praten. Dat doen we met Chris, met Marciano en met Mario. Allemaal uit eigen huis. Maar voordat we het over de actualiteit gaan hebben, Mario. Het is natuurlijk toch ook de dag na het overlijden van Wim Jansen. Je hebt hem ongetwijfeld vaak bij hem tegengekomen bij Feyenoord. Je hebt niet onder hem gespeeld gewerkt?
Nee, ik heb er wel veel meegemaakt in de hoedanigheid dat hij op Varkenoord was natuurlijk. Daar was hij meestal te vinden, zeker in de tijd toen zijn zware, zeg ik dat goed, Stanley Bart daar werkzaam was als hoofdopleiding. Ja, bij Willem kon je altijd wel even terecht voor een praatje over voetbal, want ja, hij leefde voor het voetbal. En ja, ik schrok er gisteren wel van, met name ook in de laatste tijd natuurlijk zo kort na Christian Guyan. Ja, dan weer een Feyenoorder en de leeftijd met name is natuurlijk vrij vroeg.
Ja. In de tijd dat je er speelde, had je toen contact, of zat hij toen in het buitenland?
Nee, hij was wel heel vaak te vinden in de Kuip toen ik daar werkte. Maar goed, ik ken hem meer van de Varkenoordtijd en met oud Feyenoord. Een paar jaar geleden heb ik hem voor het laatst eigenlijk gesproken. Toen was hij nog helemaal goed en toen heb ik nog met hem over voetbal zitten praten en allerlei zaken. Maar ja, daarna kwam ik niet zo vaak meer op Varkenoord, dus heb ik hem eigenlijk niet meer zo vaak gezien.
Praten over voetballen, dat was sowieso het liefste wat hij deed. Marciano, jij loopt ook op veel velden. Ja. Ook wel eens tegengekomen.
Zeker. In de tijd dat ik nog jeugdtrainer was, dan had je altijd de stages. En al die jongens die vlogen alle kanten op natuurlijk om stages te doen. Zo ook bij Feyenoord en dan kwam ik op Varkenoord. En bij die stagedagen, meestal op een woensdagmiddag, dan liep er één persoon een beetje in zijn eentje rond. Een beetje al die velden afstruinend. En daar kwam ik hem ook tegen. Ik heb nog een hele wedstrijd met hem gekeken. Team van, van Gaston Taumont. Feyenoord tegen Anderlecht. En dan hebben we naar de wedstrijd staan kijken. En dan was hij aan het vertellen over talent. Hij was aan het analyseren. Hij was, hoe leid je nou spelers op? Wat moet een speler hebben? En dan luister je alleen maar. En dat was echt fantastisch. Ik heb genoten. We hebben zelfs over cognitieve trainingen gehad. Daar was hij ook al mee bezig. Dus ja, een voetbaldier. Puur zang. Ja. En je kon zoveel van hem leren door alleen maar te luisteren. Ja. Want hij zag dingen die, en dat is natuurlijk nu altijd dat iedereen de mooie, maar hij zag echt daadwerkelijk dingen die wij misschien minder snel zagen of die wij misschien voor lief namen. En dan ging hij in de details. En dat vond ik mooi. Dus ik heb best wel hele goede herinneringen aan hem. Ja. Over hoe hij over jeugdvoetbal sprak.
Ja, als je alle verhalen deze dagen hoort, dan heeft iedereen eigenlijk wel, los van dat hij op het veld ook nog wel vervelend kon zijn of direct kon zijn. Ja. Maar vooral goede en mooie herinneringen natuurlijk.
Absoluut.
Over voetbal praten, dat was het liefst wat hij deed. Dus laten wij dat in zijn geest ook gewoon doen in deze voetbalpraat. De transfermolen draait en draait en draait steeds harder, heb ik het idee, in deze laatste week. Wat vinden jullie de meest opmerkelijk van, laten we zeggen, de afgelopen 24 uur?
Ik vind wel met mijn NEC-achtergrond de transfer van Wilfried Boni.
Ja.
Ik was zondag.
Dat is ook de meest gevoelige.
Die is heel gevoelig. Want ik was er zondag bij de wedstrijd NEC Feyenoord. En toen kwam ik boven nog even in de box bij Marcel. En die had het al over, we gaan nu een geweldige spits.
Jij mag Marcel zeggen.
Ja, ik mag Marcel
zeggen. Tegen meneer Boekhoorn.
Als je wat gewonnen hebt daar, dan mag je hier Marcel zeggen. Nee, maar dat is gekkigheid. Maar hij wil dat altijd laten merken. Dan ze hadden toch wel weer een topspits gehaald. Nou ja, ik heb geprobeerd te raden wie het was. Maar
deze naam kwam je niet.
Hier kwam ik niet op, omdat het eigenlijk not done is om een speler met die achtergrond van Vitesse. Dat ligt daar namelijk heel erg gevoelig. te halen. Hè. En, pas geleden toen de derby was, heeft hij zich nog uitgelaten. Ik ben een echte Vitesse-naar.
Ja.
Ja, en dan een paar weken later loop je eigenlijk op de velden bij NEC. Maar nogmaals, als hij het Mayenne kan halen wat hij ooit heeft gehaald bij Vitesse in 77 wedstrijden, 58 goals, dan zullen ze hem dat ook wel heel snel vergeven, neem ik aan. Hè?
Ja, moet hij een haarnas aantrekken, Chris? Helm opzetten, de eerste de wedstrijd?
Nou, hij heeft al een haarnas, kan ik me herinneren.
Als hij niet van spieren. Wel, ja.
Ik zie nog die verdedigers tegen hem oplopen. Ja. En het gekke is, je hebt wel spelers die zijn stevig en dan loop je er tegenop en dan geven ze even mee en dan komt het weer terug. Maar bij hem, er gaf ook niks mee. Het is gewoon boem. Heel raar gezicht.
Toch had je bij hem ook wel het... Ik had van hem zijn carrière meer verwacht toen ik hem in het Nederlandse zag. Ik dacht, nou, dit wordt echt een absolute topspits.
100%
helemaal. Hoe ging die voor? Hij heeft één jaar toen nog een goed jaar gehad bij Swansea.
Ja.
Daarna
ja.
is hij al minder. Toen is hij naar City gegaan. En, ja, sindsdien
toen de woestijn in. En, dat klinkt heel onherbiedig, maar dat is wel.
Meestal is dat geen goed teken.
Dat is je carrière nagenoeg.
Maar ik vind wel dat je daar eigenlijk een regel ook voor zou moeten hebben. Je mag naar de woestijn, maar dan niet meer terug. Dan is het daarna ook afgelopen. Het irriteert mij op de een of andere manier. Je gaat naar die woestijn en dan kom je weer terug.
Dat je na je 33ste, zeg maar, richting de woestijn mag.
Precies. Maar het zegt meer over de clubs die dat soort spelers teruggaan.
Ja.
Is het niet ook vaak een beetje, laten we eerlijk zijn, hoe vaak is het een schreeuwend succes? Bijna nooit. Nee. Het is ook vaak van,
financieel
naam,
wel.
En als dat zou kunnen, en als hij dan inderdaad weer zo goed, en het is bijna nooit zo.
Bedoel je dit geval, of voetballen in de woestijn?
Nou, in het algemeen. Zowel, hij is niet in de woestijn geweest. Boni in de woestijn?
Ja, hij is ook in de woestijn. Maar hij had gezeten.
Op het laatst weer niet, toch? Maar goed, in ieder geval...
Hij heeft een hele tijd niet gespeeld.
Nee.
Nou ja, hij heeft de hele tijd niet gespeeld. En al speel je daar, dan speel je met een veel lage intensiteit. Ja, dan ben je in de 30. En dat twee jaar lang.
Sinds november 2020 geen club meer.
Maar ik zag een foto van hem. Hij zag er echt goed getraind uit. En ik hoorde dat hij op het trainingsveld ook dus gewoon...
Ze kunnen veel met Photoshop, hè?
Maar goed. Ze waren ook heel tevreden op het trainingsveld.
Als hij straks de 15 inlegt in de tweede helft van het seizoen... dan zegt dat best wel heel veel over onze competitie.
Nee, dat is duidelijk.
Maar Mario heeft ook nog steeds een godenlichaam. Maar,
dat is waar.
Marciano, daar likken wij onze vingers bij af. Ja, maar hij zou toch niet meer mee kunnen doen, weet je wel?
Maar dat ligt aan mijn knieën. Dat heeft toch verder niks met mijn lichaam.
Anders zou dat geen enkel probleem zijn, natuurlijk.
Die gaat gewoon in de middenstip staan.
Daar wordt niemand beter van.
Ik hoop dat hij het geweldig doet, hè. Maar ja, hij heeft dan 2-3 keer meegetraind. En ja hoor, hij is fit, geef hem maar een contract. Ja. Ik verwacht eerlijk gezegd niet veel van. Ik hoop, het zou een sensatie zijn, maar ik verwacht er niet veel.
Sidney van Hooijdonk? Ja. Of wil je nog verder over boven?
Ja, nee. Gaan we gelijk
vind ik ook
volgen.
een opmerkelijke transfer. Hij is natuurlijk van NAC naar Bologna gegaan.
Ook een speler die niet veel heeft gespeeld.
Nee, 4 invalbeurten, maar dat komt ook. Nummer 1 spits is daar Arnautovic. Ja, en dat is gewoon nog steeds een fantastische spits. Dus daar zat hij achter. En ik denk dat het met name voor hem een geweldige leerschool is. Hè. Dus je mag gaan naar een club uit de Serie A.
Ja.
Maar dan vond ik het, die nog geen eredivisie ervaring hebben, toch wel een opmerkelijke keuze van Ferridaan om hem naar Heerenveen te halen.
Ja, zag jij die combinatie, die link? Ja.
Nee, niet direct. En helemaal als je dan Veerman laat gaan en je haalt een speler terug waarvan je eigenlijk nog niet helemaal weet hoe die ervoor staat.
De volgorde was natuurlijk andersom. Van Hooijdonk kwam en Veerman.
Veerman ging, maar dat lag misschien wel in de lijn. Ik denk dat Veerman uitstraalde wat heel Heerenveen uitstraalde. Lusteloosheid. Zich niet meer, denk ik, kunnen motiveren op de een of andere manier. Want de laatste wedstrijden liep hij erbij. En hij kwam overal te laat. Het zag er volgens mij niet echt heel erg happy uit.
Nee.
Nou, en als ik dan terugkijk, dan denk ik... Cambuur was dan, denk ik, dan de enige wedstrijd... van alle wedstrijden die ik dan gezien heb... waarvan ik zeg van... hé, ik zie weer een aantal Veerman-dingetjes. Ja. Die uitwedstrijd, weet je, dat hakje hoog.
Ja.
Maar voor de rest... hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. Hij begon hartstikke goed. 7 goals in het begin. En het was best wel een goede klik. Veerman, hij in de diepte. En dat werkte niet meer. Zelfs op de bank terechtgekomen.
Hij schijnt ook wel veel te verdienen, hè, bij Heerenveen. Hè? Dus ze zijn ook wel blij dat ze toch wel van zijn salaris af zijn. Maar ik ben bang dat
als hij er 18 of wat 16 in had liggen, dan betaal je dat graag.
Nee, hij heeft er sowieso, had hij er al 7 gemaakt. De vraag is natuurlijk ook
al
nog...
7, kom jij... op, al 7, dat valt wel mee.
Maar 7, glas half vol of half leeg.
Ja.
De vraag is sowieso of Van Hooijdonk dat gaat doen, of niet?
Nou, Sydney heeft één extra kwaliteit. Hij heeft een geweldige vrije trap. Net als zijn vader. Dat heeft hij. Maar of hij al klaar is om in niveau aan te haken van de Eredivisie, ja, dat is een heel groot vraagteken. Omdat hij op dat niveau nog nooit gespeeld heeft. Hij komt ook nog eens in een zieloos elftal. Ja, en dan verwacht ik niet dat hij al die kar kan trekken. Of ze moeten er nog spelers bij gaan halen. Ze zijn nog steeds met die haaien bezig van NAC. Ze hebben natuurlijk Tahiri.
Ze hebben er eentje op het oog van Malmö, een jonge spits.
Nou ja, dan zal dat ook wel de nieuwe trainer worden.
Ja. Maar ja, dan hoop
bij Thomasson vandaan.
Dan hoop ik dat Veerman.
Hij was oud-trainer van Malmö.
Even snel zijn naam.
Maar dan hoop ik dat Veerman wel bij. Dan hoop ik dat Veerman wel bij Utrecht weer het plezier of weer in ieder geval een beetje elan terug gaat vinden. Kijk, of hij eerste spits gaat worden, dat weet ik niet. Doefikas is daar, die scoort ook niet al te veel. Dus ja, er liggen kansen voor hem. Maar er zal er wel weer een nieuw elan, iets nieuw vuur moeten zijn. Ja. Want dit is gewoon niet voldoende. En ik Utrecht vond het wel dat beetje, die zullen druk willen zetten. Die zullen af willen jagen. Helemaal in thuiswedstrijden, straks het publiek erbij. Dan moet je mee als spits. Ja.
Ik vond het wel mooi de achterliggende gedachte. Vriend van hem uit Volendam?
Ja, jeugdvriend.
Ja, jeugdvriend. Schilder,
uiteraard Volendam. Ja.
Supporter van Utrecht.
Jan Schilder.
Ja. Dat hij ooit aan beloofd, als ik in de gelegenheid kom om ooit voor Utrecht te spelen. Ja, dan,
volgens mij ook vooral aan zijn vader, want die Jan Schilder heeft zelfmoord gepleegd. Ja, omdat hij geen prof kon worden, uiteindelijk.
Dat is wel heel pas.
En volgens mij heeft hij tegen zijn vader toen de belofte gedaan. Ik ga alsnog een poging, want toen voetbalde Henk nog bij de amateurs. Ik ga een poging doen om het profvoetbal in te komen. En dan eigenlijk het liefst bij Utrecht. Want het is ook niet voor het eerst, Chris, dat hij in verband wordt gebracht met Utrecht.
Ik heb hem in 2016 twee keer geïnterviewd. Eén keer in de winterstop en één keer in de zomer bij het trainingskamp. En toen twee keer speelde eigenlijk interesse van Utrecht. Hij was toen geen basisspeler bij Heerenveen. Terwijl hij wel al heel veel mooie goals maken. Vaak als invaller beslissend was.
Maar Sjana, kun je je telefoon even iets verder van die microfoon opleggen?
Een
beetje.
Ja. Toen zei hij ook van ja, het is wel heel wrang. Want ik heb met Utrecht gesproken. Van de Brommers gek voor mij. Ze hebben gezegd, als je hier komt, je bent meteen de eerste spits. Basis. Hij kon dus basisspits worden bij toen de nummer 4-5 van de Eredivisie. Maar hij zat uiteindelijk dat hele jaar nog onder Streppel op de bank bij toen de nummer 10-11 van de Eredivisie.
Ik begreep dat ook financiën in het verleden vooral een probleem waren inderdaad. Ja.
En wat natuurlijk wel altijd aan Veerman gehangen heeft, is inderdaad wat jij zegt. Af en toe dat gebrek aan werklust. Hij kan briljant zijn, maar hij kan ook even afwezig zijn. En dat is ook iets wat...
Hangt dat niet heel erg samen met of hij het naar zijn zin heeft of niet?
Ja, nou, hij is ook als hij in zijn goede jaren was hij niet van heel veel balveroveringen en dat soort zaken. Man. En dat is wat jij zegt. Ik ben ook even in de data gedoken of die kritiek bij Heerenveen nou terecht is. Hè. Doet hij nou echt zo weinig? Want die kritiek komt natuurlijk vooral als je een paar wedstrijden geen goal maakt. En dan kijk je naar... Ik heb gekeken naar spitsen die minstens 10 basisplaatsen hebben gehad. En dan per 90 minuten, wat doen ze bijvoorbeeld bij balbezit tegenstand? Nou, als je dan kijkt naar balveroveringen, hij heeft 1,39... balverovering per duel. Daarmee, dat is het laagste van alle centrumspitsen. Het zijn er 19 die minstens 10 basisplaatsen hebben gehad in de Eredivisie. Het is het laagste van allemaal. Dan kijk je naar ballen veroveren in dat laatste derde deel. Hè, wat in die pressie zo belangrijk is. Is hij de nummer 18 van de 19 spitsen. En dan ga je inderdaad naar Utrecht met een haken die daar helemaal op inzet. We zien die Doefikas lopen. Die schiet ook niet de ene naar de andere bal erin. Maar met een energie, daar hou je niet
van
mogen.
Maar als je kijkt naar de manier van spelen van Heerenveen. We hebben dat vaak genoeg laten zien hier bij de Eretribune. Dan gaat hij druk zetten en de rest van het elftal deed niet mee. Het leek wel...
Dus kan hij ook die bal niet veroveren?
Dat ze maar wat deden. Ja. En wat belangrijk is voor hem, denk ik, dat je in de 16 van de tegenstander komt. Want daar heeft hij natuurlijk met name zijn waarde. Ja, als je hem neer moet gaan zetten om druk te zetten, om te jagen. Ja, denk ik dat je aan hem niet de juiste speler
hebt. En bovendien, het is een target man natuurlijk inderdaad meer ook. Alle spelers die daarvoor in nu rondlopen, die zijn... ik geloof dat er niet eentje groter is dan 1,85. Nee. Dan heb je met hem natuurlijk wel iets anders.
Nou, Utrecht heeft altijd wel dat soort type spitsen.
Ja, maar ik ben benieuwd of ze hem voor de basis willen hebben dan eigenlijk. Weet je
nee, wat? Maar ja, je kan met hem ook nog iets forceren. Dat je op een gegeven moment heel veel clubs hebben die niet op de bank zitten. Als je iets moet forceren in de laatste kwartier of zo.
Is hij een type van Loen?
Nou ja, daar zou ik ook Willaert, Van Loen, noem ze maar op. Ja. Dat soort types.
Ja.
Hij is wel verfijnder, vind ik. Hè? Ik bedoel, als hij een goal maakt, dan zit hij altijd bij de top 5, toch?
En bij Utrecht normaal gesproken krijg je meer kansen. Dat elftal is wel wat meer uitgebalanceerd als Heerenveen.
Nou, we zijn allemaal Henk Veerman liefhebber, denk ik. En Henk Veerman fan, want het is gewoon heerlijk om naar te kijken. Maar ja, het is wel iemand die niet bekend staat om zijn werklust. En die gaat dan in een team wat nou meer dan welk ander team in de Eredivisie dan ook inzet op pressie en direct spel.
Een nieuwe omgeving doet ook wel veel. Dat, dus waarschijnlijk
wat je zegt, hij moet een nieuwe spark.
Ja, nou, en dit is het misschien. Zijn maatjes weg. Dus ja, dan liep hij met, een beetje met de ziel onder zijn arm daar in dat Heerenveen. En nu komt hij weer...
Volgens mij zei Ferry Daan vandaag, voor beide partijen is het een goede oplossing.
Ja,
of zo.
Ja, daarom, dat zegt al genoeg.
Dat
zegt
en ik denk trouwens wel dat hij in de omschakeling ook heel goed is. Hè? Ik heb met Streppel ooit over gehad.
Hij is ook nog
hij is heel snel. Hij is gemeen snel. Hij lijkt langzaam.
Gemeen snel.
Vals.
Ja, vals snel, dat vals is de term. Hè? Ja. Ja. Streppel zei, bij die 30 meter testjes, pure explosiviteit, was hij de snelste speler van Heerenveen in die tijd. Terwijl je dat niet zou,
welke trainer
maar dan kom ik weer
erop
terug dat hij dan wel het naar zijn zin moet hebben.
Ja. Ja.
Snap je? Dus maar alles niet, staat... Nee, ja, maar, met ja, het, maar je hebt sommige verhaal, die zijn gewoon...
Ja, maar ik denk met het verhaal wat er nu achter zit en zijn motivatie.
Absoluut.
En ik denk dat dat verhaal bij supporters ook echt wel goed werkt.
Nou, het kan nou,
maak je natuurlijk de eerste wedstrijd een goal, dan kan het bijna niet meer stuk.
Maar zit je 8 wedstrijden op de bank naar die doefiekast te kijken en ga je dan op een gegeven moment op de training een beetje landerig de andere kant op kijken, dan kan het ook heel snel verkeerd kantelen. Ja. Zoiets, hè. Ja. Maar goed, ik neem ook aan, Utrecht is niet gek, hè. Deze overwegingen, deze data hebben zij ook. Die gaan ook met hem praten. Henk, dit is de bedoeling. Hoe kijk je daarna?
Ja. Heerenveen, je haalt het heel even aan, is nog op zoek naar een nieuwe trainer inderdaad. Ja. FC Groningen heeft inmiddels een nieuwe trainer gevonden. Roffel, roffel, roffel. Verrassing, verrassing, verrassing.
Nou,
Frank Wormoed.
Dat was niet echt verrassend.
Maar
dat wisten we op 3 januari geleden. Toen, Chef Blauw.
Ja, toen werd hij nog boos.
Ja, hij wilde er niet over praten omdat hij het vrij vers vond, maar... Toen kon je tussen de regels door al beluisteren dat hij eigenlijk al wel gesproken had.
Je moet altijd wel lachen. Fladeer is vandaag een hele omschrijving. Nee, een procedure gedaan en heeft een profiel opgesteld. En daar voelde hij precies aan.
Ja.
Aan dat hele profiel vind ik wel dat er een klein smetje nu ligt. Qua hoe hij de hele... zaak rond Vloed heeft verwoord voor die wedstrijd, Vloed erbij zat. Dat vond ik gewoon heel klinisch en koud.
Zou Groningen daardoor nog getwijfeld hebben, zal ik maar
zeggen? Nou, ik weet het niet, maar ik vond het... Ik hoorde het aan, hè. Hij werd geïnterviewd voor de wedstrijd en het was best wel heel klinisch. Over discussiëren had hij het en anderen konden vinden wat ze ervan vonden. Ja. En dat respecteerde die wel, maar zij hadden een beslissing genomen en zij vonden dat dit het beste was. Zonder dat er ook maar een schrijntje gevoel of iets van empathie...
Niet om hem te verdedigen, maar de taalbarrière kan dan soms...
Ja, maar dat interesseert me niet. Discussiëren is ook gewoon discussiëren in het Nederlands. Dus
wat jij zegt, Marciano, had ik exact hetzelfde. Dus ik heb hem daar ook afgelopen weekend was ik bij de wedstrijd tegen Go Ahead, heb ik hem er nog eens naar gevraagd. En wat hij dus zei was van, ja, maar wat mensen vergeten is dat wij er echt van uitgingen dat Vloed de waarheid sprak.
Dat snap ik.
Als hij zegt 131 en 2 biertjes.
Ja. Maar dat was
en dat maakt het wel iets. Is nog steeds geen reden, maar dat maakt het wel anders.
Het is naïef om daar vanuit te gaan. En bovendien, al zou dat zo zijn, dan nog had je anders kunnen handelen. Inderdaad.
Exact. En ik vond ook na de wedstrijd, en dan heb je dus Vloed ingebracht, en dan krijg je na de wedstrijd eigenlijk weer een beetje min of meer dezelfde vraag.
Ja.
En hij hield maar vast aan het praatje wat hij in zijn hoofd had geprent. En dat vond ik niet
maar als we die discussie even terzijde schuiven, en dat kleeft dan...
Maar jij vraagt of het...
Nee, zeker. Nee, zeker. Maar vind je het
wel een smetje, vind ik.
Ja. Maar past hij verder bij de club?
Ja, ik denk dat... Flederis gewoon goed gekeken heeft wat hij in de afgelopen periode met Heracles heeft gepresteerd. En
hij heeft hem ook gehaald, hè?
Ja, en dat is natuurlijk bovengemiddeld. Ze hebben gewoon goed gepresteerd. Spelers hebben zich goed ontwikkeld onder Wormoed. En het is ook een trainer waarvan ik denk dat spelers het ook graag voor doen. Ja. Want hij is duidelijk. Het is niet een schreeuwend langs de lijn. Weet je, dus hij... Er staat een trainer waar jij gewoon echt naar wil luisteren.
Mm-hmm.
Nou, en dat hele pakket denk ik naar Groningen meegenomen. Omdat daar moet wel wat gebeuren.
Ja.
Ik heb het idee dat Groningen langzaam wegkabbelt.
Ja.
Maar alleen een trainer daar is ook weer niet genoeg.
Hè? Nee, moet er moet wel gebeuren. Wat bij. Maar in ieder geval, daar begint het wel bij. Dat je gewoon een trainer met een bepaalde filosofie neerzet. En dat je daar de spelers dan bij haalt. Want je kan wel spelers halen waar de trainer niks mee wil. Dan hebben we een probleem.
Klopt.
Ja.
Dus... Je begint bij een goede trainer. En ik denk dat ze die wel gevonden hebben.
Even één ding checken trouwens, Chris. Afgelopen weekend dook ineens het bericht op voor PSV Ajax over Tagliafico en Barcelona. Nu weet ik dat jij veel vrienden hebt in Barcelona. overal heb je veel vrienden zitten. Maar ook contacten met collega's daar. Ja. Hebben die berichten die daarover? Of,
Nou ja, ik heb inderdaad contact gehad over Tagliafico met onze collega Jordi Blanco. En die is goed ingevoerd bij Barcelona. En nou ja, als je de Nederlandse pers mocht geloven, was het een kwestie van dat Ajax alleen nog maar ja hoefde te zeggen. Dus ik vroeg hem, is Tagliafico nou prioriteit? En toen zei hij nee, zei hij, dit is wel iets waar ze naar kijken. Ze willen nog een stand-in op die linksback, maar echt prioriteit is dat niet. Hij zegt, maar, zegt hij, een andere speler uit de Eredivisie is wel prioriteit. Dus ik zei, oké, wie is
wie
dat?
Dan?
Masraoui. Die natuurlijk gezegd heeft dat hij het eind van het seizoen weg wil. En ja. Het schijnt dat binnen Barcelona dat hij al een tijdje heel nauwgezet gevolgd wordt. En dat ze in de zomer, zeker omdat hij transfervrij is, dat is voor Barcelona natuurlijk een ideale situatie. Dat ze daar heel stevig werk van gaan maken. Dus en hij is wel prioriteit.
Collega,
hij is wel prioriteit.
Chris, ja. Is dat nou een stap voorwaarts voor hem? Ik denk dat deze spelen nog wel andere clubs. Kijk, het Barcelona van nu is niet meer het Barcelona van jaren geleden. Bij Tagliafico begrijp ik het wel een beetje. Hij gaat naar een club waar de Argentijnse held heel lang heeft gespeeld, Messi. En dat begrijp ik wel. En die zit ook een beetje op een zijspoor.
Vind je Barcelona geen stap vooruit?
Nee, ja, voor Masraoui niet. Nee, absoluut niet. Nee, op dit moment de nummer 5 van Spanje vind ik niet dusdanig veel beter als de nummer 1 van Nederland op dit moment.
Maar zal Barcelona niet binnen 1-2 jaar ook weer grote stappen
gaan
maken?
Als ze geld hebben wel, maar ja. Ze staan voorlopig Masraoui, heel veel geld in de min. Dus ja, ik denk dat het voor hem niet een topstap zou zijn, is mijn mening.
Ja, als je nu naar Paris Saint-Germain of City gaat, zijn nu betere teams dan Barcelona. Ja. Maar je kijkt niet alleen naar wat
er voor ons is. Ik heb het ook bijvoorbeeld Bayern München. Ja,
daar zou hij ook heel goed
passen. Ja, daar zou hij uitstekend passen.
Hij moet gewoon kijken waar hij kan gaan spelen. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. De voorbeelden zat van spelers die naar een mooie club zijn gegaan. Of het nou Barcelona is of het is Manchester United, zal mij echt. Maar als jij daar aankomt en jij komt transfervrij, dan is altijd net even een andere ander binnenkomen dan dat ze 80 miljoen voor je betaald hebben.
Qua druk.
Ja, nou, qua druk, maar ook qua hoe zij jou zien.
Je wordt makkelijker gepasseerd, toch?
Ja, je wordt
als je 80 miljoen nog kost, dan word je niet gepasseerd.
En dat speelt in dat soort landen speelt wel mee. Grappig, dus ik denk dat hij
dus
gewoon
moet
kijken.
Niet transfervrij zijn.
Nou, voor zijn eigen, inkomen en voor zijn eigen zak met geld is dat goed. Tuurlijk. Alleen, ik denk dat als jij binnenkomt bij Paris, ik zeg maar het was, dan ben jij niet die speler waar zij 60...
Maar
waar
jij gaat hij niet spelen? Maar wacht even,
Ik geef een voorbeeld.
Ik zou Bayern zien.
Maar wacht even, bij Barcelona, Sergio Roberto is eigenlijk een middenvelder. Dani Alves is 40. Hij gaat daar gewoon spelen. Hij wordt daar gewoon basisspeler.
Bij Barcelona.
Denk ik.
Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik het denk ik wel weten. Zou ik gewoon gelijk kruisje handtekening klaar.
Het is ook een leuke stad.
Zometeen schijnt een leuke stad te zijn. Zometeen deel 2 van Voetbalpraat. Deel 2 van Voetbalpraat. In de pauze ging het hier nog steeds over de vrije trap van Sidney van Hooijdonk en over de club waar Masraoui eventueel naartoe zou moeten gaan. Maar we gaan ondertussen vrolijk verder, want er zijn nog meer transfers. Jorrit Hendricks, Mario, definitief de Feyenoord. Was gisteren natuurlijk al even te sprake.
Ja, Feyenoord wilde natuurlijk nog een defensieve middenvelder hebben. En Toornstra, die speelt dan al weinig, maar dat is niet echt een defensieve, alhoewel die daar wel heel vaak gespeeld hebben. Nou, Ursnes is natuurlijk nummer 1. Die speelt voortreffelijk op die positie. Ze zijn nog even bezig geweest, en dat heb ik dan van horen zeggen, met Goudelje van Sevilla.
Ja, die naam zag ik weer.
Nou ja, dat is het niet geworden. Dus ze hebben er weer één gehuurd van Spartak Moskou, waar Til dus ook vandaan komt.
Ja.
Jorrit Hendricks. Nou ja, goed.
Over spelers gesproken die niet heel veel gespeeld hebben.
Nee, die is daar geloof ik 22 keer ingevallen. Dus ja, dat zegt wel iets. En het zegt ook iets dat het gewoon heel moeilijk is voor spelers die uit Nederland weggaan om echt ergens een vaste basiskracht te worden. Maar goed, Feyenoord heeft gekozen voor hem. Op basis dat hij ook misschien nog in de laatste lijn zou kunnen spelen, indien nodig.
Ja,
en voor de breedte. Maar dat zegt ook wel iets over over de status waarin hij weer terug naar Feyenoord komt natuurlijk.
Ja, nee, ik wilde vragen of met hem wel goed gecommuniceerd is dat hij echt wel op de bank gaat plaatsnemen.
Nou ja,
en dat hij gewoon
dat kan je op je
van Spartak bank naar Feyenoord bank.
Ja, maar dat is
wel minder koud.
Ja, dat zeker.
Ja, maar ja, ik neem aan dat je op die leeftijd waarin hij zit.
Nee, dus
ja,
maar hij gaat niet spelen. Nee, ja. ik, zoals ik het nu kan inschatten is Kutsu is een jongen. Die doet het buiten het feit dat hij het goed doet, is een aanvallende middenvelder met een enorme waarde op het veld.
Ja.
Nou, dan ga je geen spelen huren en dan ga je Kutsu eruit halen, dus die blijft staan. Ursnes, blijft staan. Nou, dan heb je Toornstra, die heeft net een jaar verlengd. Heb je nog achter de hand? Ja, die komt er ook nog eens bij. Dus, en die zal ook niet veel meer aan de rechterkant in aanmerking komen. Omdat ze daar die Wulmerk voor gehaald hebben. Dus. En ze hebben nog een jongen gehaald uit Togo. Dermane. 18-jarige jongen uit Togo. Schijnt een gigatalent te zijn. Want City wilde hem hebben. Salzburg, ja, ik zie dat je al een klein beetje gaat lachen.
Maar ik vind het altijd zo mooi als een speler komt dan ergens. En dan is er een waslijst aan clubs die hem allemaal hadden willen hebben. En weet ik wat allemaal.
Maar het schijnt een heel groot talent te zijn. 18 jaar. Hij speelt op dit moment voor een club in Ghana. En wat ik al zei, heel veel grote clubs wilden hem hebben. En Feyenoord heeft hem. Dus ja, we gaan het zien. Hij zal achteraan moeten sluiten in de rij. Want ja, er zijn natuurlijk een hele hoop spelers bijgekomen. Je hebt ook die Cole Bassett nog, wat een middenvelder is. Ja. Die Amerikaanse jongen. Dus al met al is denk ik Feyenoord wel erin geslaagd om de selectie een stuk sterker te maken.
Ja. Is het niet, wat je zegt, dat is natuurlijk logisch. De kans dat hij snel zal gaan spelen is klein. Dan moeten er echt wel een paar blessures komen achterin of op het middenveld.
Hendrik,
is dit ook een beetje voorsorteren op wat gebeurt er misschien nog met een Kuksu in die laatste dagen? Wat gebeurt er misschien met Senesi, waar weer wat nieuwe geruchten waren, begreep ik?
Ursnes. Ursnes zou ook maar die zou ook nog een keertje kunnen vertrekken. Want ja, andere clubs zien ook hoe goed hij functioneert bij Feyenoord. En hoe belangrijk hij is in het spel van Feyenoord. Dus misschien dat ze daar.
En als je 31 januari in paniek nog iemand moet halen, dan is het vaak een stuk duurder. Dan
En Frank Arnezen zegt, hij is direct inzetbaar. Hij kan een niveau aan, dat heeft hij bewezen. We weten wat we aan hebben. Hij heeft ervaring. Hij kan op meer posities spelen. Inderdaad.
Hij is pas 26 ook. Ja. Dat is ook wel... Ja.
Had je dan niet bijvoorbeeld het geld ook in je zak kunnen houden voor misschien volgend seizoen een betere aankoop te doen en dan nu gewoon met hartjes te werken? Ja, dat je dan zegt, ja, want je hebt nog een extra middenveld. Want je noemt nou ook nog een Bassett of zo, die ook op het middenveld. Dan heb je dus, en je hebt nog eens Toornstra ook nog als backup. Dus waarom zou je dan nu nog eens een backup voor een backup?
Ja, ik begrijp wat je zegt, maar misschien...
Daarom denk ik dat er iemand weggaat.
Ja, of ze zijn op dit moment nog niet overtuigd van het feit dat een Hartjes op die positie kan spelen. En Feyenoord zit natuurlijk ook nog Europees nog steeds erin.
Die heeft die ervaring niet, is niet misschien direct inzetbaar inderdaad.
Dus, ik denk wel dat je een hele volwaardige selectie krijgt waar je toch een hele hoop kan opvangen. Nou ja, goed... Dadelijk hoop je toch weer bij.
Overigens maakt dat wel een mooi bruggetje naar het onderzoek wat...
Ik voelde hem aankomen.
Ja. Hij lag al heel erg voor de hand. Hè? Ja. Het onderzoek wat VI gedaan heeft, Chris. Daaruit blijkt dat het aantal Nederlandse spelers dat minuten krijgt in de Eredivisie in de minderheid is.
Ja.
Is er een groot verschil met het verleden of valt dat mee? Of...
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het grote verschil is met name in dat de topclubs nu ook zoveel geld hebben. Dat ze eigenlijk een basiselftal hebben. En daaromheen dan ook nog reserveelftal samenstellen. Grotendeels ook bestaande uit aankopen. Dus waar je vroeger als jeugdspeler, wanneer er een blessure was, eens een keer een kans kreeg. En dan 5, 6... jullie hebben dat ook meegemaakt. Ik heb met Frank de Boer al eens over gehad. Die zei ook van... Tuurlijk had je niet het Ajax 1-niveau toen je 19-20 was en een keer voor het eerst mee moet doen. Maar als je dan 6 wedstrijden mee mag doen en 6 wedstrijden mee gaat trainen op het hoogste niveau, ja, dan ga je heel snel ontwikkelen en dan ga je aanpikken bij zo'n niveau. Ja. En zo ontstaan topspelers.
Ja, Nederlands om het even nog concreet te maken, want zij hebben het gewoon uitgerekend inderdaad. Bijvoorbeeld seizoen 2014-2015 ging 59% van de speeltijd werd opgebruikt zeg maar, door Nederlandse spelers en 41% uit het buitenland. Dit seizoen is er nu 49% Nederlandse spelers en 51% buitenlandse spelers. Ja. Dus. Maar de vraag is dat erg?
Ja, maar er is een documentaire geweest in Engeland een aantal jaar terug. No Hunger in Paradise. En dat gaat over dat je jonge spelers de honger moet laten houden om het eerste elftal te halen. Nou, en in Engeland is het probleem zo heftig en erg dat al die teams, mede door het geld... Een dubbele bezetting hebben, dubbele bezetting met internationals. Dus
nog veel erger dan die Nederlandse topclubs.
Nog veel erger dan Nederland. Dus al die jeugdelftallen, die wereldkampioen en Europees, die hebben geen perspectief. Dus het is eigenlijk in de rij wachten totdat je een kans krijgt. Ja. Nou,
maar dat is dus de situatie die nu hier ook in Nederland
staat. Wenger zegt daarover heel terecht. Hij zegt, ik heb 26 spelers en dat zijn allemaal internationals. Frans, Duits, maakt niet uit. Hij zei toen van, als ik dan een jeugdspeler een kans ga geven, dan moet die A wel zo goed zijn dat ik 2 internationals op de bank zet.
Ja.
Plus hij moet het gegarandeerd, die wedstrijd moet hij het ook goed doen. Want de volgende kans die hij dan krijgt, is pas over een hele lange tijd weer.
En dan heb je het nog over een topclub als Arsenal. Nou, heel veel international spelers.
Precies. Nou, en als
maar
je
Willem II is natuurlijk wel een ander verhaal.
Nee, ja, oké. Maar als je dat vertaalt naar Nederland, dan zie je dus dat het geld op dit moment in Nederland best wel een belangrijke factor. Ajax loopt weg bij de rest vanwege het geld. Ajax is in staat om, bij wijze van spreken, een vervanger achter het Tadić te halen. Waar jij dus terecht zegt, vroeger was dat een jeugdspeler. Ja. Hè, van Axel Dongen of noem maar op. Ja. Nu is dat Darami voor 16 miljoen. Ja, waarbij
Mario noemt er net nog eentje uit. Waar kwam hij ook weer vandaan?
Togo. Termanen.
Nou, dus ja. Nu komt een Darami. Dus Jay Gorter wordt weggehaald bij Go Ahead Eagles. En normaliter zou die in een normale zou die tweede keeper worden achter Onana of. En nu is hij vierde, wat is, zeg het maar, weet je wel. Het is allemaal best lastiger geworden voor een jeugdspeler. Je moet absolute bijna top zijn.
Maar er zit ook nog een gradatie in. Speel je voor de prijzen of hebben we het over Willem II of de kleinere clubjes? Kijk, ik begrijp heel goed Ajax.
Het grappige is bijvoorbeeld maar dat Willem II dus het hoogst scoort met de buitenlandse minuten, zeg maar. Die halen 73%.
Ja, snap je? Dus ook Willem II maakt zich daaraan schuldig. En je moet oppassen dat je dus je Nederlands talent wel hongerig houdt en niet verwaarloos. Want dan straalt dat door.
Maar de Nederlandse talenten die het best zijn, die spelen bij Jong PSV, Jong Ajax, Jong AZ.
Of gaan al naar het buitenland.
Of die zijn al weg en die komen daar ergens op een bank terecht, inderdaad. Ja. Kijk, als we het hebben bijvoorbeeld over Bakayoko, is de jongen die bij Jong PSV speelt. Ja. Niet of nauwelijks nog in het eerste van PSV gespeeld. Ja, dat is ook zo'n
is
type.
Is ook al geen Nederlander, hè? We halen de jeugd halen we ook al uit het buitenland. Absoluut.
Ja, tuurlijk. Nee, maar ik bedoel, dat zijn wel jongens die dan steeds minder kansen krijgen. Ja. Maar aan de andere kant, het was vroeger niet anders, Marciano. Nee. Je moest heel goed zijn om Feyenoord 1 te halen of Ajax 1 te halen.
Maar wat Chris zegt, was wel zo. Je kreeg wel 6 wedstrijden de kans om te laten zien. En nu is het zo dat als jij linksback dan bij Ajax of bij noem maar wat, heb je Blind, Taliafico. Er is best wel wat wedstrijden die voor je staan. He, ik bedoel 300-400 wedstrijden en zit gewoon op de bank.
Nee, als jij in de A1 linksback bent en je wil een kans, dan moet je dus beter zijn dan de international van Argentinië. Die tweede linksback is van Ajax.
De belangen zijn zo groot.
Dat is echt
zo belangrijk om Champions League te halen.
Het grappige is dat Mark Overmars juist zegt dat hij het zou toejuichen als er een regel zou komen die bepaalt dat clubs een bepaald aantal Nederlandse spelers in de selectie zou moeten.
Hij vergeet erbij te zeggen dat we dan heel uit de EU
doorgetrokken worden.
Want anders zeg je?
Hij vergeet erbij te zeggen dat we dan eerst uit de EU moeten. Oh, dat is gewoon arbeidsrecht.
Dat doen we toch even.
Ja.
Maar het is al met al is het gewoon lastiger geworden voor de jeugd om dat perspectief te blijven behouden. Ja. Helemaal bij de topclubs. Hè. Je ziet dat bijna elke positie is gewoon dubbel bezet. Met gewoon een ervaren speler, een hele goede speler of een international uit het buitenland. Nou, daar hebben we het nu over de top, maar jij hebt het over Willem II, je ziet het bij Utrecht. Dus er lopen gewoon veel buitenlandse spelers.
Ja. Overigens, ik maak er een grapje over, Chris, maar het kan dus inderdaad helemaal niet. Hè. Europese regels mogen precies. Dat... Nee. Wat daar Sjoerd Arts zei, dat van Fortuna Sittard, hij zei, we zien nu ook gewoon veel meer over buitenlandse spelers, allerlei systemen, data, noem maar op. Dus daar waar we in het verleden daar helemaal geen zicht op hadden, zie je ze nu ook beter. En daardoor pak je ze dus blijkbaar ook makkelijker.
Ik zie er steeds heel veel voorbij komen dat ik zeg, hij noemde er net eentje, Darami.
Ja.
Ja, ik zie daar niet een absolute meerwaarde in voor dat geld. Sorry, een Vriet bij Willem II, dat kan ook een De Waal spelen van Jong Ajax of een Nederlandse spits.
Ja, maar Mario, bij clubs als Fortuna komen ieder jaar 12 spelers binnen. 6, 7, die spelen regelmatig. Ja. 1 of 2 vallen 2 keer in. Maar er zijn ook 2, 3 die je eigenlijk nooit ziet. Die komen helemaal niet naar de elftal. Er is geen afstemming tussen aankoop en technische staf. Ja, en dat is natuurlijk wel heel raar.
Jensen, Bergström, Zaglam, noem ze allemaal maar op. Die voetballen allemaal in Nederland.
Ja.
En dan denk ik, is daar echt niet bij een andere club een Nederlandse speler die hetzelfde kan leveren of misschien nog wel beter?
Nou ja, of je haalt Thijs Dallinga bij Excelsior.
Ja, als je daar geld voor hebt wel.
Of je houdt hem als je hem hebt.
Ja, liever wel, maar...
Ik wil één ding aan toevoegen, want dat is wel iets, denk ik. Kijk, de topclubs die hebben een jeugdopleiding en die kunnen zich dat veroorloven. Die schuiven langzaam die spelers door naar het eerste. Als er af en toe ieder jaar eentje slaagt die je 3 jaar later voor 30 miljoen verkoopt, heb je de jeugdopleiding al terugbetaald. Ja. Ze halen ook jongens uit heel Nederland, uit heel de wereld. Maar als je nou Willem II bent en je wil investeren in een jeugdopleiding, dat is hartstikke duur. Voor Willem II is dat niet goedkoop. Nee, maar wacht even. Ja. Niet zoveel goedkoper als voor Ajax. Alleen, loopt daar een goede jongen rond, zegt Ajax als die jongen 16, 17 is. Frenkie kom maar hier.
Ja.
Frenkie de Jong.
Het meest opmerkelijke uit het hele verhaal.
Maar dat geldt ook voor Sparta. Dat geldt ook.
Nee, maar uit dat verhaal bleek ook dat de Nederlandse clubs gemiddeld 1,5 miljoen in de jeugdopleiding steken. En dat dat het minst is van alle Europese landen.
Ja, en ook procentueel steeds minder is geworden van de totale omzet.
Dat vond ik eigenlijk nog wel het meest schrijnende.
Ja, maar dat ligt dus hier aan.
Hoewel het voor sommige clubs wel weer een enorm deel is. Maar ook rendabel.
Ja, dat natuurlijk.
Maar sommige clubs die zoveel geld erin moeten stoppen van een begroting die misschien
maar dit is gemiddeld,
3, 4 miljoen is.
Maar het probleem is natuurlijk ook dat de FIFA die heeft om de jeugd te beschermen op een gegeven moment gezegd, lange contracten voor spelers onder de 18, dat mag niet. He, die mag je maar, 2 jaar vastleggen.
Maar
en dat lijkt een heel, heel goed verhaal. Alleen wat ontstaat er daardoor is dat die spelers dus niet langer vastgelegd kunnen worden, waardoor ze heel makkelijk op hun 19e, 20e gratis weglopen. Ja. Dus wat ben je aan het doen als club? Je bent dan voor heel veel geld een speler aan het opleiden die voordat hij eigenlijk in jouw eerste team echt wat gepresteerd heeft, alweer gratis de deur uitloopt. Maar dan moet je wel miljoenen aan een jeugdopleiding, als je het echt goed wil doen, spenderen. Ja, dat is niet zo makkelijk.
Bijvoorbeeld nou met die Lielson, die hebben ze toch nu verlengd, dus zijn contract liep bijna af, geloof ik. Ja. En die hebben ze verlengd. Dus
nee, maar Ajax is natuurlijk een ander verhaal. Die kunnen wel zulke bedragen betalen dat die jongens niet zomaar weglopen. Af en toe trouwens ook natuurlijk. Maar voor de kleinere clubs in Nederland is het natuurlijk eigen jeugdopleiding. Ja, Jan Smit die zei, we stoppen met de jeugd, want het brengt helemaal niks op. Heeft helemaal geen zin.
Nee.
Ja, je ziet ook heel veel BVO's dat zij de even elftallen eruit halen of de oneven elftallen. Dus omdat de kosten gewoon te hoog waren. Ja. Dus dan heb je eigenlijk dat je in bijvoorbeeld, laat ik zo zeggen, een onder 16, heb je ook spelertjes die in de onder 15 horen te spelen. En die dan maar met de onder 16 mee moeten en dan ondersneeuwen. Ja. En dan een jaar lang niet voetballen, omdat die onder 16 spelers spelen. Ja. Dus dat is eigenlijk
niet
heel goed.
Je kunt er ook beter
voor
worden, misschien. Maar.
Je moet wedstrijden spelen om beter te worden.
Er is wel een oplossing natuurlijk. Dat je als kleinere club samenwerkingsverbanden aangaat met een grotere club. Zodat als een speler, als Frenkie de Jong inderdaad zo goed is en naar Ajax gaat, dat er dan ook een deal is dat als Frenkie de Jong verkocht wordt voor 80 miljoen, dat er 10% naar Willem II
PSV nu weer in Mexico
samenwerken. Ja. Dat Willem II ook mee profiteert als Frenkie.
Ze hebben natuurlijk vooral mee geprofiteerd vanwege de FIFA-regels met de vergoeding.
Maar ik vind het voorstel van Overmars niet heel gek. Dat er gewoon een bepaalde regel komt dat je zoveel Nederlanders...
Maar dan moet het in heel Europa. Ja, maar anders kom je Europees weer tekort.
Maar je moet wel je nationale competitie beschermen.
Nee, als het niet mag, dan is dat, hoef ik
kan
niet over te doen.
EU-regels, vrij verkeer van werknemers. Dus ja. Als er een jongen van 19 is.
Wat wel mag, is gewoon geld neerleggen voor Dallinga. Die naam liet ik net even vallen. Ja. Want maakt de technisch adviseur van Excelsior zich zorgen over zijn club en over eventueel vertrek van Dallinga?
Nou, we hebben de laatste 4 wedstrijden 2 punten gehaald. We stonden er heel rooskleurig voor. En we staan nu 4e. Nou is dat allemaal nog niet zo, want in deze afdeling van de keukenkampioen-divisie verliest iedereen van elkaar. Kan iedereen wedstrijden winnen, dus wat dat betreft is het geen probleem. Nee. En we willen ons nog versterken, maar Dallinga is natuurlijk wel heel... Sorry, wij willen aanvallend nog wel wat erbij hebben, ja. Want wij zijn natuurlijk best wel afhankelijk van Dallinga. En Dallinga is een uitstekende speler en zeker een jongen met een hele mooie toekomst.
Ja.
Normaal gesproken.
Maar 3, 4 wedstrijden niet meer gescoord, toch?
Nee.
Maar hebben jullie zijn wondersloffen verstopt? En die krijgt die 2 februari weer terug. Ja, gisteren, zo'n truc lijkt het wel.
Had gisteren ook wel 1 of 2 kunnen maken. Zo. Maar goed, we zijn met hem dolgelukkig natuurlijk. En we hebben nog meer goede spelers. Maar goed, ik denk dat het moment er kan zijn dat wij die stap naar de Eredivisie kunnen maken. Maar nogmaals, zo denken er meer. En ik moet zeggen dat er misschien Volendam steekt er een beetje bovenuit. Alhoewel die ook niet de beste wedstrijden spelen, maar blijven ze wel winnen.
Winnen, ja. Ja, dus maar wie ga je halen dan?
Ja, daar gaat de technisch directeur over bij ons. Ja. Dat is een diplomatieke antwoord.
Ja.
Ja.
Jammer.
Ja.
Zit er weer publiek komend weekend bij jullie?
Wij moeten eerst onze tijd veranderen, want wij spelen om 9 uur. Dat betekent dat de mensen
iedereen in de rust naar huis moet.
Ja, je mag maar tot 10 in buiten. Ja. Dus ja, dat, ik denk dat dat even veranderd moet worden. Ja, nou is het bij Excelsior niet zo'n probleem om een derde van je stadion te vullen. Dus nee, maar ik kan me voorstellen dat er voor grotere clubs dat het een probleem is. Ik las bij Twente. Ja, die hebben
die zijn heel rigoureus. Die zeggen of iedereen
ja,
of niemand.
Die hebben aan sponsors en seizoenkaarthouders al 2/3 van het stadion gevuld. Ja, hoe moet je daar een onderscheid in gaan maken wie wel en wie niet mag? Dus ja. Ja. Maar gelukkig ga ik daar niet over.
Dat ook al moeten doen.
Sorry?
Dat hebben ze eerder natuurlijk ook al moeten doen.
Ja. Moeilijk.
Maar ik heb het idee dat de clubs er een beetje verdeeld in zitten. Dat sommigen denken, ja, nou, we moeten eigenlijk wel een beetje blij zijn dat er weer 1/3 in het stadion mag. Wat natuurlijk op zich ook fijn is.
Maar ja, je kijkt mij aan.
Jij bent de man van de,
van de feiten.
Nee, maar kijk, je kunt er van twee kanten naar kijken, dat is meestal. Maar en ik begrijp dat de clubs zeggen van, het stond al aan de lippen dat water. En we hadden die inkomsten niet. En nu kan er publiek in. En dan zien we in andere landen volle stadions. Waarom in godsnaam niet ook hier enzovoort. Maar we zien ook een regering die heeft uitgelegd. Ja, ga niet alles tegelijk. Ga het toch een beetje gefaseerd. Want we weten niet helemaal. Er zijn nog onzekerheden. En als je dan kijkt van, ja, de regering kan op een gegeven moment bepalen waar gaan we de regels laten versoepelen. En waar doen we dat niet? En dan kijk je naar het voetbal. En dan moeten we ook eerlijk zijn. Het voetbal heeft zich eerder van de beste kant laten zien. Met onderzoeken, met field labs en noem maar op. Maar meer recentelijk, ja, we hebben toen er een lockdown was, bij 6-7 clubs capuchonnetjes met geweld naar binnen zien komen met vuurwerk. We hebben rellen gezien bij Pek Go
Ahead. Speelt dat nu een rol bij deze beslissing, denk je?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, maar ze gaan toch niet kijken wie is het braafste jongetje van de klas, daar doen we het wel. En wie is het, wie,
ik ben ervan overtuigd. Ja,
de cultuursector.
Ik ben ervan overtuigd dat dat meespeelt.
Het is toch gewoon één. De theaters en zo zitten toch allemaal
in. Ja, maar eerder waren de theaters dicht. En in de voetbalstadions zaten toen inmiddels al 40% bezetting. En nu zijn de theaters, wat binnen is in plaats van buiten, mogen net zoveel gevuld worden als de voetbalstadions. Ik denk dat er wel degelijk gekeken wordt.
Dus
er
is een pandemie. Één lijn en
wordt er
niet
er is een pandemie. We moeten keuzes maken. En we kijken, moeten we straks politie gaan inzetten omdat we niet zeker weten of de discipline onder de voetbalsupporters groot genoeg is? Nou, weet je wat? We gaan maar op voorzichtige kant zitten. Ja, zo gaat het. En misschien past dan wel beter. Verkoop je zaak zo goed mogelijk in plaats van hoog van de toren. Overheidsschande, we doen het toch. Ik denk niet dat
zo goed is. Is er geen goede lobby gevoerd?
Nou ja, dat vraag
ik vind als je het heft in eigen handen neemt, lijkt me nooit verstandig. Dus wat dat betreft. Maar ja, ik hoop dat de clubs er nog kunnen uitkomen met de regering om toch wel wat meer mensen toe te laten. Want ik begrijp het probleem bij grotere clubs die echt meerdere mensen moeten het stadion in krijgen. Want anders, hoe ga je dat anders doen? Nee, jij hebt een seizoenkaart, ik heb een seizoenkaart. Ik mag niet en jij mag wel.
Ja, dat wordt gewoon loten, bij wijze van spreken. Maar het probleem is vooral dat
als bezetting, toen kwamen ze daar ook uit. Hè?
Nee, maar je hebt sowieso wel een hoop kosten en dat soort dingen. En ik begrijp ook dat bij heel veel clubs, als ze maar 1/3 mogen toelaten, dat ze eigenlijk gewoon meer kosten maken dan dat het wat op gaat leveren. Ja,
Als het nou 3-4 weken is en je organiseert het goed, je zorgt dat er geen rellen komen en je monitort en je laat zien dat er weinig besmettingen zijn. Wellicht kun je over 3-4 weken dan naar 2/3.
Wel.
En misschien is dat een veel betere methode dan nu zeggen, we doen het toch, en schande.
Ja. Chris, dan had de regering dat aan moeten geven. Van, hey, luister, als deze 3-4 weken het goed gaat, dan doen we dit. Ja, maar nu is het eigenlijk...
Ja, het is een beetje een latte vingerwerk.
Hoe lang het gaat duren.
Maar de regering weet ook niet hoeveel besmettingen er over een maand zijn.
En het is nog maar, heel bot gezegd, 7 thuiswedstrijden. Of 6.000 wedstrijden voor sommige clubs.
Ja, dat kan nog wel wat in het laadje brengen.
Nee, maar snap je een beetje wat ik bedoel? Dus er is wel haast bij geboden om in ieder geval nog iets van het seizoen te maken qua publiek.
We gaan dat in de gaten blijven houden. Zoals ik nu ook al die tijd dat wij zitten te praten al in de gaten hou hoe het bij de 8e finale tussen Mali en Equatoriaal Guinea gaat. Daar staat het nog steeds 0-0. Sterker nog zijn ze nu penalties aan het nemen. Dus dat is ook nog spannend. Datzelfde geld gold eerder voor de wedstrijd. En daarom heb ik het Afrika Cup ook uitgesteld tot de laatste anderhalf minuut zo ongeveer. Ivoorkust tegen Egypte.
We kunnen nu toch wel zeggen dat Sangaré en alles wat we gezegd hebben en balverliezen en zijn eigen bal weer veroveren, kunnen we nu wel in de koelkast stoppen. Hè? Die jongen die heeft gewoon nu ook weer laten zien
dat hij
echt wel kan voetballen. Ja. Hij was vandaag... hoorde die tot de betere. Ik vond die Conan heel goed. Die Salah moest dekken. Ja. Die zat er bovenop. Nou, ik geniet erg van Pepe. Maar
snapten jullie dat Haller gewisseld werd in de verlenging?
Die penalties.
Ja. Ja. Vanuitgaande dat ook
nou heb ik hem ook heel de wedstrijd niet gezien.
Hij heeft niet veel gedaan op
één
kopbal.
Nee, maar hij kan wel een penalty inschieten, toch?
Ja, maar goed. Hij moet ook nog eens een verlenging door. En ik zag er wel meer spelers op de tandvlees lopen. Want het is natuurlijk best wel een conditionele slag. Zoveel wedstrijden in korte tijd. Dat was ook aan het veld wel te zien. Ja. Dat er veel gespeeld was. Velden waren slecht.
Nou, ik vind het jammer dat Ivorcus, maar volgens mij Yesser, die is voor Egypte toch?
Zeker.
Die zal heel blij zijn.
Ja. Ja. Maar ja, zouden ze bij PSV en Ajax het ook jammer vinden?
Nee, die zijn heel blij.
Nee, die zijn heel blij.
Ja,
voor Ajax komt er natuurlijk fantastisch uit. Sangaré, daar hoeven we niet eens op te
maken. Ja, Robbie geblesseerd,
Haller terug.
Ja.
Ja.
Dus ja, ik denk dat twee blije clubs.
Verrast het jou, Marciano, dat Sangaré... Want hij is toch een beetje de patroon, hè, om maar in het Frans te zeggen.
Nou ja, hij moet je wel in 20 seconden
uitleggen. Hij is gewoon een grote meneer. En hij heeft de laatste weken bij PSV heeft hij gewoon laten zien dat hij onmisbaar is. En dat laat hij ook weer in de Afrika Cup zien.
Met name zijn fysieke kant.
Ja, precies.
Mali en Equatoriaal Guinea zijn nog steeds penalties aan het nemen. Daar gaan we morgen in Voetbalpraat verder over praten. Dank voor nu, Chris, Marciano en Mario. Dank voor het kijken en voor het luisteren. Tot de volgende Voetbalpraat. Dag.
Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend.
My name is John Kasich. I'm the former governor of Ohio, former presidential candidate.
And I'm Jordan Klepper. I'm a comedian.
We have a new podcast together called Kasich and Klepper from Acast and Treefort Media.
Why is Kasich first?
Well, first of all, it's alphabetical. K-L.
I understand.
And I ran a whole state once, too, by the way.
You ran a mid-sized state, to be clear.
You know, a lot of people are going to think, oh, well, this is going to be about politics. No, it's not. It's going to be about life.
We're going to talk about politics, I'm sure, but we're also going to talk about the things that affect us. And I might ask for fatherly advice of, like, how do you raise a child who won't become a Republican?
Welcome to Kasich and Klepper.
Listen and subscribe now wherever you get your podcasts.
Acast recommends.